De reden waarom ik je gevraagd had was, je hebt die plannen van de wevernota en dan de... Ja, ik dacht eigenlijk dat er niets was van die roepen op papier, maar er zijn daar twee voorstellen. Mm-hmm. En er wordt nu ruzie gemaakt over wat er eigenlijk in staat, wie onredelijk is en zo. Dus ik wilde een paar aspecten, ik denk dat we dus 130 dagen nodig hebben om dat eigenlijk allemaal te snappen. Maar ik weet niet waar we in een half uur door geraken. Mm-hmm. Is dat wel klaar om in te springen? Zijn er nu twee notas? Hoe zit dat?
Nou ja, misschien eerst uitleggen inderdaad. Dus er is geen echte nota die Rupo in de zin van een uitgeschreven, gedetailleerde nota. Dat was eigenlijk een mondelinge nota. Hè. Dus die Rupo heeft altijd gewerkt met een methode waarbij er niets op papier gezet zou worden. Omdat men vreesde van ja, vanaf dat je dingen op papier zet, gaat dat binnen de kortste keren op de websites van kranten en andere media verschijnen. En dat maakt de zaken natuurlijk alleen maar moeilijker, want dan kan iedereen daarop reageren. Hè. Bijvoorbeeld rond Brussel Halle Vilvoorde was er in de zomer in het kader van van het preformateurschap van die Rupo een oplossing of een bijna akkoord of een voorstel uit de bus gekomen. Dat laat ons zeggen in vergelijkend historisch perspectief toch vrij goed was voor de Vlamingen. Hè. In die zin dat de splitsing van Brussel Halle Vilvoorde vrij zuiver was, dat de compensaties voor de Franstaligen niet zo groot waren. Ja, had men dat nu echt op papier gezet, dan had bijvoorbeeld een partij als de MR en dan vooral het FDF, die niet betrokken was in de onderhandelingen, daar natuurlijk meteen op kunnen schieten en kunnen zeggen van dit is een schande, dit zouden wij nooit accepteren en zo verder. En ja, dan is natuurlijk die oplossing meteen al verbrand. Hè. Dus om dat soort toestanden te vermijden, heeft men eigenlijk altijd met een mondelinge methode gewerkt. Dus wat is er concreet gebeurd altijd in de zomer? Die Rupo hield zelf bij waarover een akkoord was of wat de gevolgen of de uitkomst was van onderhandelingen. En dat werd dan verschillende keren aan het begin van nieuwe onderhandelingen of van nieuwe vergaderingen, werd dat nog eens helemaal uiteengezet, mondeling eigenlijk. Dat was eigenlijk de methode. En dus helemaal aan het einde van dat traject, ergens eind augustus, begin september, was er dus een laatste versie van die preformateursnota van die Rupo, waar 5 van de 7 partijen het ook wel mee eens waren. Dus de Franstalige partijen, maar ook aan Vlaamse kant Groen en SPA. Maar de N-VA had het daar nog moeilijk mee. Ja, de CD&V die laat een beetje naar standpunt van de N-VA afhangen. Dus zolang de N-VA niet ja zei, wou de CD&V natuurlijk ook niet ja zeggen. Dus dat is eigenlijk een beetje de laatste versie van de nota van die Rupo. Wat heeft de Wever nu gedaan vorige week? Voor de eerste keer wel iets op papier gezet. Maar eigenlijk is die gewoon vertrokken van die preformateursnota van die Rupo. Hè. Dus hij heeft eigenlijk een aantal dingen op papier gezet die tot toen alleen nog maar mondeling waren. Vandaar ook de uitspraak van Paul Magnet dat 90% van die notas overeenkomt. Voor een deel klopt dat, in die zin dat het dus voor een groot deel overgenomen is. Maar wat heeft de Wever natuurlijk ook wel gedaan? Dat is een heel aantal elementen daarin veranderen en meer in de richting van het N-VA-programma doen evolueren. Bovendien zat er in die oorspronkelijke nota van die Rupo ook nog niets echt uitgebreid over de financieringswet, want daar was toen nog niet over onderhandeld, dus daar heeft de Wever nu ook een concreter voorstel voor gelanceerd.
Nu, 2 dagen geleden stond er dus een soort vergelijking op een aantal punten van die twee in de tijd van de twee notas. Maar als er niks op papier stond, is dat dan zuiver via lekken dat ze de nota, die Rupo, dan...
Ja, dat is de enige mogelijkheid inderdaad om...
Ik zou het eigenlijk over die financieringswet willen hebben. Maar je had ook gezegd van, wat is Brussel geloof ik, hè, dat die zei van dat verdient wat aandacht.
Ja, en BHV ook.
Ja.
Wat misschien belangrijk om te weten is... Wat is volgens mij alleszins het uitgangspunt geweest van de Wever? Hè? Ik denk, de Wever was de voorbije weken een beetje geïsoleerd aan het raken, ook aan Vlaamse kant. Hè? Zeker na zijn mediatieke, theatrale persconferentie van we trekken de stekker eruit en we beginnen met een nieuw blad enzovoort. Dat werd toch niet door iedereen echt geapprecieerd. En ook aan Vlaamse kant was daar toch wel enige kritiek op. Vrij verdoken, omdat men aan Vlaamse kant niet durft om echt kritiek op de Wever te uiten, maar toch. En wat heeft de Wever nu volgens mij willen doen? Dat is uit dat isolement aan Vlaamse kant geraken. Dus volgens mij heeft hij er echt op toegezien om geen enkele rode lijn te overschrijden voor de andere onderhandelende Vlaamse partijen. He, bijvoorbeeld rond de gezondheidszorg, als hij daar ook echt verder was gegaan en de ziekenhuisfinanciering daar had bij betrokken, dan had SPA dat daar waarschijnlijk heel moeilijk mee gehad en dan had hij misschien ook veel negatiever gereageerd op die nota. Hetzelfde met splitsing van werkloosheidsuitkeringen, arbeidsrecht, vennootschapsbelasting. allemaal dossiers waar zeker SPA en Groen en voor een deel ook zelfs CD&V wat de vennootschapsbelasting betreft het heel moeilijk mee hadden. Dat staat er eigenlijk allemaal niet in, of toch niet in, die, toch niet in echt in expliciete mate. Dus het was heel moeilijk voor de Vlaamse partij, voor de andere drie Vlaamse partijen, om die nota af te schieten, want er stond eigenlijk niets in dat hen echt zwaar tegen de borst stoot. Aan de andere kant heeft de Wever volgens mij evenzeer bewust in die nota wel een aantal elementen gezet waarvan hij wist dat dat een aantal Franstalige rode lijnen waren die hij daarmee overschreed. Hè. Dus een aantal dingen daarin gezet waarvan hij wist dat de Franstalige partijen daar niet mee zouden kunnen leven en dat zij dat dus wel veel harder moesten afschieten. Nu, volgens mij hebben die Franstalige partijen ook wel een beetje dom gereageerd door dat dan ook effectief en met vrij veel bombardie zondagmiddag te doen, waardoor ze volgens mij eigenlijk ook gewoon het spel van de Wever hebben gespeeld. Want wat heb je gezien maandagochtend? Hoorde ik een journalist zeggen, we worden wakker terug in een communautair verdeeld land. Ja. En inderdaad, de Vlaamse partijen hadden eerder positief gereageerd, de Franstaligen heel negatief. Uiteraard de pers en de commentatoren die volgden slaafs dat gegeven, aangezien dat die eigenlijk ook helemaal die dossiers niet kennen en dus eigenlijk niet weten wat er precies in staat. En dat was dus denk ik wat de Wever wou bereiken, namelijk opnieuw communautaire polarisatie, ja. Opnieuw terug de beeldvorming van twee fronten tegen elkaar.
Ik hoorde daar onder andere Luc van der Keel of wie dan ook zeggen van ja, maar dat is helemaal niet zo onredelijk wat in uw gevraagde darm. Daar wilde ik er eigenlijk over spreken. Ook was er vandaag in de tijd en al door Frank van den Broeke vermeld dat de Wever blijkbaar een rekenfoutje van 380 miljoen euro zou gemaakt hebben. Dus laat ons eens toch een keer over die financieringswet voor dummies, als dat kan, uitleggen wat dat, waarover dat dan nu eigenlijk gaat. Wat wordt er nu voorgesteld in de twee, door de twee mannen?
Wel, als ik het heb over het overschrijden van enkele rode lijnen voor de Franstalige partijen, dan is dat vooral op financieel vlak eigenlijk. Hè. Dus er zijn verschillende elementen in die nota die, als je die zo zou uitvoeren, die effectief zouden leiden tot een slechtere financiële situatie voor het Waals gewest. Eén belangrijk punt is inderdaad de financieringswet. Daar heeft de Wever een model voorgesteld en hij heeft daar een aantal berekeningen aan toegevoegd. Maar die berekeningen die zijn gebaseerd op...
Kunnen we eerst dat teruggaan, die financieringswet? Mijn idee ervan is nu dat de betaald belastingen, bijna alles is dus op federaal niveau, en dan wordt dat dan opnieuw verdeeld, en dat is het zowat, naar Vlaanderen en Wallonië. En in de toekomst wil men dat dan gaan veranderen, zodanig dat dan, veronderstel, Vlaanderen en Wallonië en Brussel zelf meer rechtstreeks belastingen kunnen heffen. Is dat het? En is het de manier waarop dat er... en wat er daarin zit, waarover de discussie bestaat?
Dus de N-VA vraagt natuurlijk fiscale autonomie, wat dus inderdaad zou betekenen dat een heel deel van de personenbelasting die nu federaal bepaald wordt, of van het tarief federaal bepaald wordt, dat door de gewesten zou kunnen gebeuren. Dus en dan is er discussie over het percentage, hoeveel procent moet dat dan al dan niet zijn.
Maar gaan we dan twee belastingsformulieren moeten invullen? Moeten nu al twee invullen?
Niet dat hoeft, dat hangt ervan af hoe dat men dat precies gaat uitwerken. De vraag is dan ook of de inning van die belastingen, of die federaal blijft, of dat men die ook zou willen regionaliseren. Nu, dat laatste, daar denk ik niet dat daar zoveel stemmen voor opgaan. Dus wat er concreet eerder zou gebeuren, denk ik, als men de inning federaal houdt, is dat je op je belastingsbrief twee tarieven ziet staan. Hè. Dus het basistarief federaal en dan bovenop dan nog een gewestelijk tarief. Enfin, dat hangt er allemaal vanaf hoe dat men dat precies concreet gaat vormgeven. Maar het idee is wel dat Vlaanderen in dit geval dan vooral voor een deel zelf zou kunnen bepalen hoe hoog de belastingen zijn voor een deel dat Vlaanderen dan zelf...
Maar wat stelt die Rupo bijvoorbeeld voor? Wat stelt die Rupo nu eigenlijk? Hoe moet dat dan gaan? Want hij gaat er voor een stuk in mee. Dus niet dat hij dat volledig afwijst. Nee, hij gaat er voor een stuk in mee.
Nee, maar Franstalige kant heeft men daar natuurlijk wat schrik van, omdat men vreest dat tot fiscale concurrentie zou kunnen leiden. Dat dus Vlaanderen makkelijker in staat zou zijn om die belastingen te kunnen doen dalen en dat men zo eigenlijk concurrentie dan met de andere gewesten zou organiseren. Want er is dus eerst een hele discussie geweest over die financieringswet, over de principes daarvan. En een van de principes waarover men overeenstemming had gevonden, en vooral ook op vraag van de Franstalige partijen, zij het ook wel op vraag van SPA en Groen, is net dat men overdreven fiscale concurrentie moet vermijden. Hè, dus dat men formules moet vinden waarin dat vermeden wordt. Natuurlijk kan je ook wel zeggen, in hoeverre is er echt dat risico nu voor fiscale concurrentie, in die zin ja, dat er eigenlijk heel weinig middelen zijn en dat het gewoon niet evident is om belastingen te doen dalen, zelfs niet in Vlaanderen, want er is nu eigenlijk al sinds Lambermont een mogelijkheid om een soort korting op de federale personenbelasting te geven. Dat is een tijdje ook gebeurd via de fameuze jobkorting, dus dat betekende dat Vlaanderen eigenlijk een deel van het geld teruggaf dat federaal had geïnvesteerd. Daar is een marge voorzien nu van 6,75%. Ja. Tot zover kan men daarin gaan. Ja. Nu, dat is dus even ingevoerd onder de vorige Vlaamse regering, maar is ondertussen terug afgeschaft, omdat men daar ook niet meer echt de middelen voor had. Dus de vraag is natuurlijk in hoeverre dat men, ja, zelfs al heeft men vele fiscale autonomie, in hoeverre dat men daar echt zwaar verschillende tarieven gaat kunnen hanteren.
Als we dus over de voorstel die Roepo hebben, dan zie ik in dat artikel staan, en ik heb er een vraagteken bij gezet, omdat ik het niet helemaal begreep. In de zogenaamde high-level werkgroep stelde de PS concreet voor de kortingen die de deelstaten in de personenbelastingen kunnen geven te verhogen van de huidige 6,75%, dat is waarover ik juist had veronderstel, naar 10%. Daarnaast zouden ook de accijnzen en btw op vastgoed overgeheveld worden. Dus die accijnzen en vastgoed, dat snap ik wel. Dat zijn dan inkomsten die direct rechtstreeks naar de gemeenschap...
Ja, net zoals men bijvoorbeeld in 2001 ook de registratierechten heeft geregionaliseerd en dat nu door Vlaanderen wordt... door Wallonië en Brussel natuurlijk, maar ook door de gewesten wordt bepaald.
Ik zie niet in welke mate dat naar responsabilisering leidt. En dat is, dus dan zou ik zeggen, ja, dat is normaal dat de Wever dat verwerpt.
Ja en nee. Enfin, het probleem is eigenlijk dat responsabilisering... het is eigenlijk niet... Fiscale autonomie is één ding, responsabilisering is een ander. En dat wordt eigenlijk in het publieke en politieke debat nogal sterk door elkaar gehaald. En zeker door de N-VA wordt dat gelijkgesteld. Maar eigenlijk is dat niet per se zo. Hè. Het is eigenlijk niet per se omdat je meer autonomie hebt dat je ook een meer verantwoordelijk beleid hebt. Responsabilisering eerder op andere manieren bereiken, bijvoorbeeld door een van de problemen nu, en dat is denk ik echt wel een probleem waar men iets aan zou moeten doen, dat is dat het aanwerven van regionale ambtenaren, ook het bepalen van het loon van die ambtenaren, dat is een volledig gewestelijke materie, dus dat kunnen de gewesten zelf bepalen. Maar de pensioenlasten van diezelfde ambtenaren, die worden nog altijd federaal betaald. En dat betekent natuurlijk dat voor een deel de gewesten de factuur van het bijvoorbeeld aannemen van meer ambtenaren of het geven van een loonopslag aan die ambtenaren, dat die factuur wordt doorbetaald, doorgestuurd naar het federale niveau. En dat is nu typisch, vind ik, een probleem inderdaad van gebrek aan responsabilisering. Als dat gewest beslist om die kosten te doen stijgen, ja, dan zou dat ook voor een deel zelf de gevolgen financieel daarvan moeten voelen en moeten dragen. Dat is denk ik een heel concreet voorbeeld van hoe je effectief tot meer responsabilisering kan komen. Maar louter heel veel fiscale autonomie organiseren, dat leidt niet per se tot responsabilisering.
Maar weet je nu wat de Roepo eigenlijk concreet voorstelt, dat eigenlijk een toegift is naar de Wever en Co.
Wel, het probleem daar is eigenlijk dat in die high-level groep, men nog moest onderhandelen verder en vooral dat er ook onderhandelingen moesten georganiseerd worden over die financieringswet tussen de partijvoorzitters, want in die high-level groep zaten misschien niet, ondanks de naam high-level groep, misschien niet mensen die van dat niveau waren, dat ze echt de politieke knopen kunnen doorhakken, hè, want hoe werkt dat in België? Dat zijn de partijvoorzitters die uiteindelijk over zo'n dossiers moeten samenzitten en uiteindelijk een akkoord vinden. Maar dat is er nooit van gekomen, want toen heeft de N-VA ineens beslist om de stekker eruit te trekken en om te stoppen met onderhandelen. Dat is ook het verwijt voor een deel van de Franstalige partijen, maar ook zelfs van de andere Vlaamse partijen, ook CD&V en SPA en zo, die zeggen van, laat ons nu eens eindelijk rond die tafel gaan zitten en effectief daarover onderhandelen. En niet de hele tijd, en dat is denk ik inderdaad wel een probleem, wat er nu gebeurt al maandenlang eigenlijk, al sinds september, is gewoon nummertjes opvoeren in de media, wat theater opvoeren, grote verklaringen, maar er is gewoon niet meer onderhandeld. Die partijen hebben gewoon niet meer samengezeten. Het enige wat er inderdaad nog gebeurt sinds september is die high-level group. Maar daar zijn eigenlijk geen politieke...
Ik probeer nog altijd te snappen wat die Roepo nu eigenlijk voorgesteld heeft. En het is mij nog
wel nog niet,
helemaal
wel rond de financieringswet is eigenlijk nog niets echt voorgesteld, omdat dat pas na die preformateursnota van die Roepo pas echt dat debat in gang is getrokken. En dus heeft men dan die high-level group gehad. Daar zijn een aantal discussies in geweest. Daar heeft de PS inderdaad wel dit voorgesteld, maar dat was een eerste voorstel. Ja. N-VA heeft iets anders gevraagd. Er zijn nog andere voorstellen naar voren geschoven, ook door Van den Broeke en ook door de CD&V. Maar daar is nooit echt een concreet voorstel uitgekomen, omdat men gewoon gestopt is met onderhandelen op een bepaald moment.
De Wever heeft dan wel iets concreets voorgesteld en dat wordt dan verworpen. Maar waarom wordt dat verworpen? Dus in de pers wordt direct gezegd, hier, de Vlaamse tenminste, van dat is wel aanvaardbaar, dus, ze zijn onredelijk, die Franstalen.
Wel, dat is niet helemaal waar, want
ik heb het toch van de keer... Maar zwart doet er niet toe, maar de vraag is eigenlijk, waarom hebben de Franstaligen daar zo negatief op gereageerd? En was dat volledig onterecht? Want ik zie hier dat er sprake was van Vlaanderen zou 5 miljoen meer krijgen en Brussel 80 miljoen en Wallonië zou 92 miljoen minder krijgen, maar dat zou dan gecompenseerd worden, toch 10 jaar lang ongeveer. Dus ja...
Ja, maar, maar misschien nog één ding over het verschil dus tussen... Mm-hmm. Het is inderdaad zo, als je kijkt naar de reacties zondag, dan was er inderdaad wel een soort communautaire kloof, waarbij de alle Vlaamse partijen gematigd positief reageerden en de Franstaligen dan zeer negatief. Maar als je dan gaat kijken naar de concrete kritieken die bijvoorbeeld SPA en Groen vrij gedetailleerd op die nota hebben gebracht, dan zie je dat die voor een groot deel wel overeenstemmen met de kritieken ook van de Franstalige partijen ten gronde. En zeker rond die financieringswet loopt de kritiek eigenlijk gelijk. Dat is dat het model van de Wever uiteindelijk ertoe leidt dat zowel het federale niveau als het Waals gewest er financieel sterk op achteruit zou gaan. Want wat zeggen alleszins vooral SPA en PS? Dat is dat de Wever berekeningsfouten heeft gemaakt in zijn nota. Hè. Dus wat doet hij eigenlijk heel concreet? Enfin, dat is ook vrij technisch, maar... Hij maakt een model en hij zegt van kijk, dit zal het gevolg van dat model zijn voor de financiering van de verschillende overheden. Nu, hij baseert die verdeling op basis van van het belastbaar inkomen van de verschillende gewesten en niet van de fiscale capaciteit. En dat is natuurlijk niet onschuldig, omdat...
Dan moet je toch een keer uitleggen, want ik heb dat hier gelezen hier in de krant en ik verstond het niet helemaal. Ik begreep het niet helemaal.
Maar
wat de gewesten krijgen is gebaseerd op het inkomen dat ze hebben. Is dat?
Wel, er is een verschil tussen belastbaar inkomen en fiscale capaciteit natuurlijk. Dus het belastbaar inkomen, dat is het totale inkomen dat in een gewest gegenereerd wordt en waarop men belastingen kan heffen. Maar natuurlijk, die belastingen zijn in België progressief. Dat betekent dus dat een gewest dat meer hogere inkomens heeft, dat uiteindelijk meer belastingen zal binnenhalen dan een gewest dat meer lagere inkomens heeft. En dus daarom dat er een verschil is wanneer je berekent op basis van het belastbaar inkomen, dus dat is gewoon het totaal, en op basis van de fiscale capaciteit. En de Wever heeft berekend op basis van dat belastbaar inkomen, en uit zijn berekeningen blijkt dan dat Wallonië uiteindelijk er niet zoveel slechter van afkomt in zijn model. Maar als je gaat kijken naar de fiscale capaciteit, en dat is eigenlijk essentieel, want dat is uiteindelijk het geld dat er binnenkomt, dan zie je dat Wallonië tot 500 miljoen euro zou verliezen.
Wat komt er eigenlijk om neer dat hij vergeten rekening mee te houden is, dat bijvoorbeeld in Vlaanderen, om maar een cijfer te noemen, dat de mensen gemiddeld 40% van hun loon als belasting betalen, terwijl in Wallonië maar 35% omdat ze minder verdienen.
Ja,
en heeft
dus
dezelfde gemiddelde belastingvoet aangerekend. Mm-hmm. Maar dan zou ik gedacht hebben van, als wij meer krijgen we dan niet meer geld? Moest hij dat wel correct gedaan hebben? Zouden de Vlamingen dan niet meer...
Nee, niet eigenlijk. Het is net omgekeerd, omdat de fiscale capaciteit gewoon lager ligt aan Waalse kant. Dus, en dat zijn blijkbaar toch die berekeningen, die berekeningsfout, die is zowel gesignaleerd door de Franstalige partijen als door andere Vlaamse partijen. Dus, daar,
dus vandaag in de tijd zeggen ze, we bevestigen dat. Dus niet echt in het verleden vond ik toch zeer... De Wever sceptisch.
Ja, en dus dat is... Mm-hmm. Ik vind persoonlijk, er staan zo verschillende van die dingen in die nota. Want je zou kunnen zeggen van, goed, kijk, een klein berekeningsfoutje bij die financieringswet, dat kan gebeuren. Hè, vooral dat de N-VA ook niet zo'n grote experts heeft op dat terrein. Maar er zijn eigenlijk nog verschillende andere gelijkaardige foutjes die toevallig ook allemaal financieel in het nadeel uitdraaien voor het Waals gewest. Dus bijvoorbeeld de verdeling van de kinderbijslag, die dan geregionaliseerd zou worden, dat heeft de Wever dan ook weer gebaseerd gewoon op het aantal kinderen in elk gewest. Nu is het zo dat er is ook een systeem van verhoogde kinderbijslagen. Dus bijvoorbeeld voor mensen die een lager inkomen hebben of die werkloos zijn, geldt een verhoogde kinderbijslag. Natuurlijk, die categorieën zijn ook weer talrijker in Wallonië. Dus als je natuurlijk alleen op basis van het aantal kinderen gaat verdelen tegenover vandaag, is dat natuurlijk ook opnieuw weer financieel financieel in het nadeel van vooral Wallonië en ook Brussel. Hè. Mm-hmm. Dus ook dat is dan misschien weer toevallig een foutje, maar bon. En dan is er nog een ander punt waar men ook aan Franstalige kant het wel moeilijk mee heeft. Voor dezelfde reden. Dat is de discussie over de responsabilisering voor het arbeidsmarktbeleid. Hè. Dus daar is er een algemene consensus van, we moeten naar een soort responsabilisering gaan voor dat arbeidsmarktbeleid. Dat betekent dus dat een gewest dat erin slaagt om een beter arbeidsmarktbeleid te voeren, dat dat ook financieel daar de positieve gevolgen van zou dragen. Natuurlijk is dan de vraag van, goed, welke criteria, welke parameters ga je gebruiken om te zeggen van, kijk, dit gewest moet meer krijgen, want het heeft een goed beleid gevoerd. Hè. Ik kan dat op allerlei manieren gaan operationaliseren. Nu, wat heeft de Wever voorgesteld? Dat men gewoon het geld voor het arbeidsmarktbeleid zou verdelen op basis van de opbrengst in de personenbelasting. Ook dat is natuurlijk weer in het nadeel van Wallonië. Aan Franstalige kant stelt men andere parameters voor, namelijk jobcreatie, tewerkstellingsgraad, dat soort parameters. Waarvan bijvoorbeeld ook Frank van den Broeke wel zegt, dat zijn, als je echt wil responsabiliseren in het arbeidsmarktbeleid, dan zijn dat ook veel meer logische criteria. Want als je dat louter op vlak van de personenbelasting doet, ja, dan is de link tussen arbeidsmarktbeleid en responsabilisering eigenlijk toch niet zo heel groot. Hè. Mm-hmm. Dus aan Franstalige kant wil men daar vooral niet van weten, omdat dat opnieuw weer natuurlijk financieel in hun nadeel zou zijn. Maar ook aan Vlaamse kant zegt men van, ja, eigenlijk is dat geen logisch voorstel, hè, mm-hmm. los van de financiële implicaties daarvan. Dus je ziet op verschillende punten dat denk ik de Wever vrij bewust daar een aantal dingen heeft ingestoken waarvan hij wist dat voor de Franstalige partijen onaanvaardbaar zou zijn. Hè. Mm-hmm. Want rond dat criterium voor die responsabilisering, daar heeft Di Rupo op een persconferentie in de zomer, de eerste keer dat het fout liep, al een hele uiteenzetting over gedaan, dat het echt niet kon voor de Franstaligen, dat men dat op die personenbelasting zou baseren en dat men moest zoeken naar andere criteria. En goed, nu staat dat uiteindelijk terug in die nota, terwijl hij heel goed wist dat heel moeilijk lag.
Dus, ja. Ik heb hem ook in het kader van de Oosterweel wel hem horen dingen zeggen waarvan ik wist dat hij wist dat niet klopte wat hij daar aan het zeggen was. Maar bon, we hebben nog 2 minuten. Ik weet niet, Brussel of zo, waar is er nog iets... Waarover is er nog iets dat je iets...
Wel, in Brussel wordt natuurlijk ook wel weer eerder de gemeenschapslogica gevolgd. Hè, vooral dan bij de regionalisering van delen van justitie, die dan naar Vlaanderen en naar Wallonië zouden gaan.
Maar er werd veel gepraat over die 500 miljoen en 250 miljoen, ook responsabilisering. Hoe zit dat nu?
Juist, dat is nog een ander. Dat is opnieuw weer een iets dat financieel weer minder interessant is dan wat er oorspronkelijk voorzien was. Dus in het oorspronkelijke herenakkoord, zoals dat dan heet, dus helemaal in het begin van de onderhandelingen hebben Di Rupo en De Wever ook samengezeten, gewoon zij tweeën, met medewerkers van beide partijen, dus dat is voordat alle anderen erbij kwamen. En toen was er eigenlijk afgesproken dat er een vrij zuivere splitsing van BHV zou komen. En dat is ook min of meer dan wel gebeurd, zoals ik er straks al zei, in historisch perspectief vrij gunstig vanuit Vlaams standpunt. En de ruil daarvoor, dus de compensatie daarvoor, was dan die substantiële herfinanciering van het Brussels gewest met 500 miljoen euro. Ja. Goed, daarna is De Wever natuurlijk gaan zeggen van ja, die 500 miljoen euro, dat ligt toch wel moeilijk en we willen dat eigenlijk koppelen aan de financieringswet. Zolang dat daar eigenlijk geen akkoord over is, willen we toch die 500 miljoen niet geven. Dat heeft Di Rupo dan gezien natuurlijk als een verbreken van dat oorspronkelijke akkoord. En nu, uiteindelijk, wat gebeurt er nu in die nota? Die 500 miljoen wordt dan ook nog iets verlaagd. Hè. Dus het komt uiteindelijk maar neer op 300 miljoen euro. Enfin, het hangt er een beetje vanaf hoe dat je het berekent, maar het is minder dan wat er oorspronkelijk was afgesproken. Dus ook daar weer is dit niet eigenlijk het Franstalige voorstel. En bovendien, de compensaties die rond Brussel hadden veel voor dan weer voorzien waren in de nota van Di Rupo, die zijn toch ook wel gevoelig afgezwakt. Hè. Dus ook daar vertrekt hij eigenlijk van het voorstel van Di Rupo, maar haalt hij er een aantal elementen uit die voor zijn partij moeilijk lagen, maar die voor de Franstalige partij natuurlijk wel belangrijk waren. Bijvoorbeeld in de kwestie rond de fameuze balorige burgemeesters, zoals dat dan heet, hè, in de rand. Daar was een hele constructie voorzien waarbij dat als de Vlaamse overheid zou beslissen om burgemeesters niet te benoemen, dat die naar de Raad van State zouden kunnen stappen en dat die zouden kunnen beroep doen op een tweetalige Kamer van de Raad van State. Want wat zeggen sommigen aan de Franstalige kant. Ja, die Nederlandstalige kamer die oordeelt eigenlijk niet heel neutraal, of die oordeelt anders dan de Franstalige. Dus was er een oplossing gevonden, tweetalige kamer. Wat heeft de Wever daar nu van gemaakt? Het is een eentalige kamer, maar daar kan eventueel één Franstalige rechter bijgevoegd worden.
Minderheid.
Ja, voilà. Dus dat is dan symbolisch wel leuk, maar fundamenteel toch wel verschillend. Een ander voorstel dat er rond BHV ook voorzien was, was of in het kader van BHV en Brussel, was dat het mogelijk zou worden in Brussel om tweetalige lijsten in te dienen. Wat ik ook ten gronde trouwens een bijzonder goed voorstel vind, want eigenlijk vind ik dat je nu een soort electorale apartheid hebt in Brussel. Hè. Het is officieel een tweetalig gewest, maar je kan daar alleen maar eentalige lijsten indienen. Goed, dat zat daar ook in. Ook dat is er nu weer uit verdwenen, omdat dat ook voor de N-VA symbolisch bijzonder moeilijk lag. En zo zijn er nog wel een paar dingetjes in die hele BAV-constructie die er ook uit zijn gehaald. Dus ja, ik denk dat eigenlijk iedereen die een beetje het dossier kent, die weet wat er de voorbije maanden allemaal op tafel heeft gelegen, wel wist dat de Franstalige partijen dit natuurlijk niet konden aanvaarden. Hè. En ook aan de Vlaamse kant weet men dat wel. Maar ja, durft men dat niet altijd even luidop zeggen, omdat men dan natuurlijk weggezet wordt als een slechte Vlaming en dat het nogal moeilijk is deze dagen om tegen de Wever in te gaan.
Ik ging juist zeggen, Jan, ik zou nog wel willen doorgaan om vooral om te zien wat nu en zo, maar ik heb 20 minuten beloofd aan Louis en die beginnen ongeveer over 30 seconden, dus moeten we afsluiten. Dank Dave Sinaar.
Graag gedaan.